Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 222 van de invasie. En het gaat niet zo goed met die invasie, hè, Arajan?
Nee, dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, er is zowel dus in het oosten als in het zuiden is er weer gebiedswinst voor de Oekraïners. Dat betekent dus overigens, jongens, dat in alle geannexeerde gebieden heeft Rusland dus geen complete militaire bezetting. Dat is wel heel pijnlijk, ja. Dit. Hè? Ja. Nou, wat is er gebeurd? Ik begin maar even de Donetsk. Hè. Daar is dus het plaatsje Soltaya, Balka en Alexandrovka veroverd.
Oké, okay. Ik had weer de kaart meer erbij moeten pakken vandaag. Ja,
ja. Ja. En nu ligt dus Kremina ligt nu in het schootsveld, zou je kunnen zeggen. En als Kremina valt, dan gaan we dus weer praten over Severodonetsk en Lysychansk, weet je, waar we vroeger veel over spraken. Ja. Dus dat is toch echt wel spectaculair. Nou, maar ook in Gerson, jongens, is er sprake van gebiedswinsten. De twee plaatsen, Aranhalska en Miroliubivka. en dat is toch ook echt gebiedswinst. En dus de Oekraïnse tankformatie schijnt er heel succesvol te zijn geweest. Het is ook toegegeven door de Russen. En de Russen maken altijd zo'n mooi zinnetje van, ja, het is wel gevallen, maar we zijn een beetje teruggetrokken, maar we hebben de zaak geheel onder controle, zeggen ze.
Ja, daar in Gerson had ik vanmiddag wel de kaart erbij gepakt. Daar hebben dus de Russen zo'n stukje op de linkeroever van de Dnipro, hè? En daar hebben de Oekraïners alle bruggen al opgeblazen. En nu vanaf het noorden, langs de rivier, zijn de Oekraïners daar door de Russische verdediging gebroken. En zouden ze, als ik dan allerlei bloggers mag geloven, ook, net als eerder in de Donbass, Russen kunnen omsingelen.
Ja, dat lees ik ook, ja. Het is buitengewoon pijnlijk voor de Russen dit. En als, weet je, dat ik er gelijk aan zou willen verbinden, het is ontzettend moeilijk om dat allemaal te interpreteren. Maar er is dus weer een kolonel-generaal, Alexander Zurovilov, is ontslagen. De commander van de Westen militaire. Het is de zoveelste, hè. Huh. En de nieuwe man is Berdikov, die slachter, weet je wel. En ook berichten, jongens, dat het Kremlin heeft nog niet bepaald welke delen nu geannexeerd zijn.
Ja, ja. Oh, dat is interessant.
Ja. Ja, dat betekent dus dat er dus gewoon een chaos aan het heersen is. Hè? Ja. En ook heel belangrijk, jongens, Peskov heeft gezegd van, weet je, Kadyrov had dit weekend gezegd, nou, tactische kernwapens erop. Hè? En Peskov zegt, nou, wij hebben een gebalanceerde benadering ten aanzien van het kernwapen. En het moet niet gebaseerd worden op emoties. Dus ook daar zou ik willen zeggen, combinatie dus van chaos en ook prudentie.
Ja, en humor trouwens. Ik moet zeggen, ik kon er erg om lachen. Je hebt verklaard een gedeelte van Oekraïne voor eeuwig Rusland. Maar je moet nog vaststellen waar de grens ligt. Wat een zootje.
Het slaat natuurlijk nergens op. Ja, het zijn voor mij allemaal nieuwe mededelingen, moet ik zeggen, jongens. Ik zit momenteel in Engeland. Met allerlei functionarissen van de NAVO, allerlei experts zitten we te praten over wat moeten we nou eigenlijk mee? Wat heeft dit voor gevolgen voor de toekomst van de NAVO, voor de toekomst van de krijgsmachten van de Europese landen? Wat zijn de lessen die we nu al kunnen trekken hieruit? Huh? Huh? En kijk, wat er nu gebeurt, is toch echt interessant. Hè? Wij hebben dat niet kunnen volgen vandaag, ook al hebben we de hele dag hierover zitten praten. Maar wat je dus ziet, is dat er toch wel twee scholen zijn. Dat is een school die zegt, en dat is interessant, een school die heel optimistisch is. Die is hier vertegenwoordigd in de vorm van Amerikanen. Onder andere generaal Hodges, inmiddels heel vaak door ons genoemd is. We hebben net een uur mee zitten praten. En die zeggen, eigenlijk kun je wel verwachten dat voor het eind van het jaar, heel interessant dat gezegd wordt, voor het eind van het jaar zou het heel goed mogelijk zijn dat Oekraïne eigenlijk de grenzen heeft bereikt van, laten we zeggen, 23 februari. Dan hebben ze het hele gebied terug veroverd.
Zo.
En dan vervolgens kunnen ze begin volgend jaar Zo tegen in de lente kunnen ze beginnen met het bestoken van de Krim. En dan zouden ze die ook terug kunnen pakken. Nou, er zijn twee scholen die staan tegenover elkaar. De ene school die denkt, dat zijn echt de optimisten. Die zeggen, nou, dit moet mogelijk zijn. Hm. En de andere school die zegt, nou ja, ik bedoel, je hebt wel 1000 kilometer dan nog. Strekkende kilometer die je nog moet gaan veroveren. En daar hebben ze gewoon de troepen niet voor, die Oekraïners. En nou, die discussie die leidt eigenlijk op dit ogenblik niet tot een echte conclusie. Maar het is wel interessant natuurlijk dat je dus nu mensen hebt die zo optimistisch zijn dat ze zeggen van nou, eigenlijk is het een done deal en de Oekraïners kunnen dit gewoon redden.
Het is interessant, hè? Je leest ook allemaal theorieën van mensen die zeggen van ja, weet het allemaal niet. Maar soms kan het zo zijn dat iets helemaal instort.
Hè? Nou ja, dat is dus de theorie, Arend-Jan, precies zoals het is. Dat is de theorie van de optimisten. En ik moet zeggen, ik heb nu ook wat meer inzicht gekregen in wat er allemaal fout gaat bij die Russen. Het zou kunnen. Hè? Ik ben niet zo van de school die onmiddellijk zegt, oh, dat gaat allemaal gebeuren. Want dat is vaak ook wel gebaseerd op wensdenken. Maar als je nu ziet dat er toch wel wat aardige bewijzen zijn. Je noemde zelfs net ook het weerwissen van een generaal. Die hele commandovoering is gewoon klote, om het maar even te zeggen. Ja. Ze krijgen het niet voor elkaar. Ze zijn niet in staat, die Russen, om ook maar enige vorm van luchtoverwicht te krijgen. Omdat ze de vliegtuigen niet kunnen bereiken. En je ziet dus gewoon dat de organisatie echt verschrikkelijk slecht is. En dat heeft alle experts die hier aan tafel zitten, heeft dat echt gewoon enorm verbaasd hoe slecht dat gaat. En wat voor een totale incompetentie er eigenlijk is. En ja, ik zeg maar, grote experts van naam en faam, ik kan helaas hun namen niet noemen. Die zeggen ook van, we hebben ons echt totaal verkeken op de incompetentie en het gebrek aan slagkracht. En het totaal falen ook van de modernisering van de Russische krijgsmacht. Die eigenlijk na de oorlog met Georgië is begonnen 2008. Dus een behoorlijke tijd geleden. Alleen het heeft niks opgeleverd. En een van de redenen is, en Arend-Jan heeft het ook wel een aantal malen gezegd. Ja, is toch het hele idee dat gewoon aan totale corruptie ten onder is gegaan. Zodat bijvoorbeeld er weer nieuwe wapensystemen zijn gekocht. Maar de specificaties kloppen gewoon niet. Omdat die gewoon in corruptie ten onder zijn gegaan.
En wat we daar kunnen verbinden is dat Oekraïne geeft als het ware nu een veto aan de VS over de Russian targets. Ik bedoel dus de targets in het Russische. Ja, Zelensky zegt het dus zelf aan Oekraïense officials. Dat wij praten dus met de VS over wapens. Ze willen altijd langere dracht. Ik dacht dat ze die al hadden gekregen, maar dit lees ik dan nu. Dat hebben ze niet. Nou, nu zeggen ze dus van, wij geven een veto aan de VS aan welke doelen wij raken, waardoor Amerika dus kan voorkomen dat ze Russia proper, dus het is echt, maar ze mogen dus wel verder schieten in het Oekraïense deel. Hè?
Ja, dat heeft te maken, Arend-Jan, met de Krim. Dus dat past in dat scenario wat ik net heb beschreven, wat hier dus ook de ronde doet. Zij zien de Krim als het zwaartepunt, het center of gravity. En dat is een hele belangrijke militaire term. Als je het center of gravity, het zwaartepunt, kapot maakt, dan solimiet het een heleboel in elkaar. Dat is althans het idee daarvan. En zij vinden dat de Krim het center of gravity is. Als je die gaat bestoken met echt lange afstandswapens, bijvoorbeeld het Army Tactical Missile System van de Amerikanen, die kunnen op die HIMARS, maar die hebben gewoon een langere dracht.
Oh, de ATACM, ja precies.
Ja, dan kun je, als het goed is, de hele Russische defensie laten imploderen. Dat is het idee wat erachter zit. En dat is ook het idee waar de optimisten hun scenario's op baseren.
En het feit dus dat dat nu openlijk wordt verteld, is dat de Amerikanen daar misschien wel toe bereid zijn.
Nou ja, en het punt is wat je noemt, is ook heel belangrijk wat je net zei, dat ze de Amerikanen een veto daarover geven. Kijk, dat veto hebben ze natuurlijk al, de Amerikanen. De Amerikanen bepalen echt gewoon wat er gebeurt. Want die geven ook bijvoorbeeld de doelwitten door die ze kunnen raken. En ze gaan echt geen doelwitten aangeven in Rusland zelf. Wel natuurlijk in de bezette gebieden, met name straks in de Krim. En ja, het antwoord is waarom ze dat niet willen doen en waarom de Oekraïners bereid zijn om dat veto te geven, is natuurlijk gewoon voor de inzet van kernwapens.
Ja. Ja. Nou, dan ga ik even een beetje wensdenken doen. Kunnen jullie me uitlachen?
Lekker, ja.
Ik zie dus bij Peskov, die zit op prudentie, gebalanceerde benadering van nucleair inzet. Dus terugzwemmen, zou je kunnen zeggen. Hè? Mm. Nou, ik zie ook dat er allemaal berichten zijn over wrongful mobilization. We hebben uitgebreid gesproken, dat gaat vandaag gewoon door. Hè?
Yeah.
Ze zeggen ook van, ja, we weten nog niet precies wat we nou precies geannexeerd hebben of niet. Heel misschien, jongens, het is maar pure speculatie. Hè? Misschien zitten ze zich ook wel een beetje voor te sorteren op onderhandelingen. Waar Zelensky over iets op in zal gaan. Maar dat zou misschien, omdat ze zo aan het verliezen zijn.
Maar ik denk dat is helemaal niet zo'n raar idee, Arend-Jan. Want dit is ook wat onze grote vriend Poetin heeft gezegd in zijn speech toen hij de boel annexeerde. Hij zei, wij bieden aan een unilaterale wapenstilstand en onderhandelingen volgens mij, dat heeft hij gewoon letterlijk zo gezegd.
Ja. Maar ja, dan maar, onder ja, zulke maar, voorwaarden.
Maar Zelensky wil dat natuurlijk niet, want die wil nu lekker doorpersen.
Ja. Zou dit, wat voor weerslag kan dit hebben op het Kremlin? Die hebben natuurlijk vrijdag zo'n feestje gevierd. Ja, daar is nu natuurlijk niks meer van over, toch?
En als je gewoon ziet wat er op dit ogenblik gebeurt op die Telegram-kanalen. Hoe hard Poetin nu ook zelf wordt aangepakt. Maar ook wat mensen als Kadyrov, de Tsjetsjeense leider, zegt. En Prigozhin, de baas van Wagner. Dat zijn grote steunpilaren voor Poetin. Maar die komen met een kritiek. Waardoor ze eigenlijk de positie van Poetin aan het ondermijnen zijn. En dat is wel echt interessant hoor, wat hier nu gebeurt.
Ja, het is ook wel een beetje zo dat de kritiek wordt wel zo geformuleerd dat het dan aan de generaals gericht is. En ze noemen Poetin niet, hè? Dus dat doen ze wel heel slim.
Klopt.
Maar het is wel inderdaad.
Maar die beeldbloggers die gaan ook in de hoogste versnelling hè, op het ogenblik. En daar komt ook een hoop kritiek uit. Dat mag enige naam hebben. En als ik goed ben geïnformeerd, heeft Poetin onlangs weer die mailbloggers, althans de belangrijkste, uitgenodigd om nog eens even uit te leggen dat ze wel een beetje moeten uitkijken met wat ze zeggen, want ja, dit gaat anders ook een ondermijnend werk voor de hele operatie.
Mm-hmm. Ja. En nog meer Russische prudentie blijkt uit het feit dat die directeur-generaal van die Zaporizhia-kerncentrale is vrijgelaten. Die hadden ze gevangen genomen, hè, dit weekend.
Ja. Maar dus is het er gewoon geen touw meer aan vast te knopen wat die lui in het Kremlin aan het doen zijn? Ik bedoel, dan ga je eerst een feestje vieren met een popconcert op het Rode Plein. Om vervolgens dit soort nuancerende taal uit te slaan. Het komt totaal incompetent over op deze manier. Maar goed,
totale
nogmaals, onderschat je tegenstander nooit. Hè? Dat moet wel even gezegd worden.
Maar misschien dat je zou kunnen zeggen, in ieder geval totale chaos. Daar zijn ze zelf ook erg van geschrokken. En ook van die ellende met hun eigen krijgsmacht. Ja. En tegelijkertijd meer prudente. Ze staan een beetje op de rem. Peskov staat gewoon op de rem. En daar hou ik me dan maar een beetje aan vast.
Nou ja, Peskov is alleen maar een woordvoerder. Hè? En die zegt volgens mij wel wat de leiding in het Kremlin wil. Ja.
Maar kan het, als je dus ziet in Gerson en in de Donbass, daar hebben ze volgens mij langs die rivier, hè, de Siversky-Donets, daar wilden ze een nieuwe verdedigingslinie opzetten. Die is alweer overlopen door de Oekraïners. Hè? Liman, dat dit weekend is ingenomen, nogal aan de oostoever. Kan het dat het gewoon instort? Militair.
Ja, sommige mensen zeggen dat. Sommige mensen
dat is dus ook wat ik al eerder heb gezegd. De optimistische school hier in Engeland, bij de bijeenkomst waar ik nu ben, die gaat ervan uit dat de boel gewoon implodeert. En dat de echte zetjes die je dan nodig hebt, is om met lange afstandswapens de militaire doelen in de Krim te gaan bestoken. Maar ja, nogmaals jongens, de dreiging van kernwapens hangt altijd boven de lucht. En wat gaan we dan doen? Ja. En dan weet niemand het meer.
Zullen we deze aflevering gewoon eventjes optimistisch eindigen? En dat we dan morgen weer over de nucleaire dreiging gaan?
Ja, dat lijkt me gezellig. Ja.
Lekker, oké. Okay.
Ja. Een podcast morgen voor het hele gezin.
Ja, deze is voor het hele gezin. Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.